Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, vooraf een opmerking en tegelijk een verantwoording enigszins. We hebben als ministerie van predikanten besloten om vanavond geen avondmaal te houden, omdat we pal na een avondmaalszondag zitten. En voor wie daar iets meer over wil weten, er staat een heel boeiend artikel op de kerkelijke pagina van het Reformatorisch Dagblad vandaag over het avondmaal op Goede Vrijdag onder andere. Trouwens, in de bijlage staan ook prachtige artikelen. Mag ik u hartelijk aanbevelen. De laatste akkoorden die nog in ons hart en in ons hoofd rondgaan, vormen allereerst dat woord midden, het kruis centraal. En daarnaast het opschrift op dat bord: Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Onontkoombaar, onontwijkbaar, onontloopbaar staat dat kruis in de geschiedenis van de wereld hoog opgericht. Al is het een dwaasheid voor de Joden. Al is het een ergernis voor de Grieken. God wil de zondaren niet kwijt. God wil zijn verloren wereld niet kwijt. En God bemoeit zich met die zondaren en met u en met jou en met mij en met heel die wereld door Jezus Christus en diens kruis. Of wij het nou goedkeuren of niet. Of wij het nou geloven of niet. Of we er iets van ervaren in ons leven of niet. Het is nou eenmaal, zo hebben we ook gelezen in die prachtige artikelen van de Duitse leerregels, Gods welbehagen, Gods verkiezend welbehagen om dat te doen. En het is nou eenmaal zijn welbehagen om het kruis voor uw hart en voor uw oog te houden en te zeggen, zie. En het is zijn welbehagen om dienaren uit te zenden en met het evangelie te confronteren. En het is zijn welbehagen om jongeren ook uit deze gemeente te roepen tot die dienst en zich te bekwamen in de studie, opdat ze eens, nee, niet allerlei bijzaken, dat ze eens de gemeente, de wereld, met het kruis van Christus mogen confronteren. Wij hebben te prediken. Jezus en die gekruist. En daarmee uit. De bekende Engelsman Chesterton schreef eens een roman. The Man Who Was Thursday. De man die donderdag heette. De hoofdpersoon wordt betrokken in allerlei bizarre situaties. Heel de wereld schijnt in dat boek op zijn kop te staan en staat ook op zijn kop. En wanneer de verwarring het hoogst is met oorlogen en rampen en chaos en mensen die geen enkele heg nog steg meer weten, dan vlucht die man door de straten van Londen. En tijdens die vlucht wordt zijn aandacht even maar gevraagd voor de top van St. Paul's Cathedral. En dan ziet hij daar het kruis. En even vergeet hij heel de chaos door dat ene kosmos, sieraad. Dat kruis steekt hem een riem onder zijn mismoedige hart. En zo is het ook. Dat weet u toch. Uit ervaring hoop ik. Dat weet u toch. Het kan nog zo schots en zo scheef liggen in de wereld. En het kan nog zo schots en scheef liggen in je ziel en in je leven. En in je gezin en in je huwelijk. En met je schoonfamilie. En door eigen zonde. En je kan de tranen uithuilen in je kussens. En je wilt het vertellen tegen mensen, maar je zegt het niet. En je draagt je kruis. En sommigen gaan eraan stuk, bijna. En je kunt willen we wegvluchten voor Jan Alleman en voor jezelf. Maar Golgotha's kruis staat er. En God zelf heeft het eigenhandig geplant als de boom des levens met de levensvorst. En vanavond richt hij opnieuw onze blikken en hij zegt, kijken mensen, kijken. Eraan vastgespijkerd is iemand die met een heese stem stamelt, zucht mij dorst. Dat is erg, dorst hebben. Eigenlijk niet eens een goed woord. Het is vreselijk voor een ieder die gekruist werd en niet om te doen. Ook niet voor de Heer Jezus, afgebeuld na al die mishandelingen, striemen. En dan daar hangen buiten in stekende zon of in een snijdende wind, dat weten we niet. Dorst. Nee, dat is niet zoiets als dat je uit school komt en zegt, krijg ik nog een beetje drinken, moeder, ik heb dorst. Of als je in het ziekenhuis loopt en de gangen zijn daar vaak zo droog en zo warm en dan krijg je droge lippen. En dan krijg je dorst. Nee, deze dorst is onvergelijkelijk erg. Er staat eigenlijk maar één verhaal in heel de Bijbel waarmee je mij dorst zou moeten uitleggen. Dat is van die rijke man, die rijke dwaas. En die zijn ogen opendeed, zijnde in pijn. En dan roept die vader Abraham, heb medelijden. Zend Lazarus toch alsjeblieft, opdat hij de toppen van zijn zwerende vingers dopen in het water en verkoelen mijn tong, want ik lijd pijn, helse pijn, dat is dorst. Helse dorst. Golgotha's dorst. Wie zegt dat nou? Dat is hij die de middelaar is van de schepping. Dat is hij zonder wie er geen druppel water in al de oceanen zou zijn. Dat is hij zonder wie er geen druppel water in de kraan zou zijn. Wie zegt het? Dat is hij die op de bruiloft van Cana water in wijn veranderde. Dat is hij die heeft gezegd, ik ben het water des levens, het levende water. Hij heeft dorst. En hoe? En dan is het opnieuw heel belangrijk om te weten en te beseffen en te aanbidden dat hij daar hangt als de plaatsvervanger. Dat zeggen die Dordtse leden al zo prachtig. Voor ons of in onze plaats. En boven die kruispaal hangt dat bordje, die titulus met de naam Jezus. Maar die naam is niet exclusief. In dit geval, die is als het ware inclusief. Die vat samen. Die trekt samen. Die naam, die ene naam hangt mijn naam en uw naam. Arie van der Plas, Pieter Johannes Stam. Onze namen in die ene waar God zijn vloek over uit laat. In die ene man hangen alle mensen die God hem gegeven heeft. In die ene schuld hangt alle schuld van al de zijnen. In die ene lijdende wordt alle leed uitgeleden van degenen die God hem gegeven heeft. En in die ene dorstige hangen al de dorstigen, alle gij dorstigen, komt tot de wateren die Gods woord horen en komen. Heel de verschroeide leidende wereld. Heel de creatuurlijke dorst wordt samengeperst. In die ene van zieken, van stervenden. Misschien wel van planten en organismen en alles erbij. De dorst van de menselijke lichamen. De dorst van de menselijke ziel. Hebt u nooit dorst naar liefde? Dorst naar vrijheid? Dorst naar vergeving? Dorst naar de zekerheid van het geloof? O God, gelijk een hert dat schreeuwt naar de waterstromen. En dat heeft niks met de jacht te maken. Gelijk een hert dat in de woestijn staat, in de dorre droogte en onder zijn hoeven het levende water hoort stromen. En dat schreeuwt, want het kan er niet bij. Zo dorst mijn ziel naar u, mij dorst. Eigenlijk staat er in het Grieks maar één woordje. Dipho. Trouwens, dat is goed om dat te weten. De laatste woorden van Christus, mij dorst, het is volbracht. En het eerste woord van de opgestane, vrede zij u, verheugd u. Er staan maar drie woorden voor, het is steeds maar één woord. Divo, een zucht. En dan volbracht, tetelestai. En dan geirete, als hij uit het graf komt. Korte klaroenstoten, korte bazuinuitingen, verkondiging. Hoe moeten we dat woordje dorst nou opvatten? Mij dorst. Dorst, roept hij. Wel gemeente, dat is een toebereiding, voorbereiding op het uiteindelijke, machtige slotakkoord. Wij lezen vaak zo oppervlakkig de schrift. Het gaat hier om een prelude, om een voorspel op die heerlijke, allesbeslissende finale. Let u maar eens op, toen de Heer Jezus op Golgotha kwam, dat kunt u nalezen bij de andere evangelisten, toen wilde men Jezus te drinken geven. Men wilde hem wijn en mirre geven, alcohol en kruiden. Dat was gewoonte bij de kruisiging. Daar stond iemand klaar om dat aan te reiken. En de meeste kruiselingen die dronken dat maar al te gretig en die pakten dat maar al te vlug vast, want het werkte verdovend. En als je nou ergens behoefte aan had voordat je aan zo'n kruis werd genageld, is aan verdoving, dat je buiten bewustzijn raakte. Hoe eerder, des te beter. Een verdovend middel. Jezus weigert dat. Hoogst opvallend. Hij weigert dat. Hij wil niet. Dat is niet zomaar. Dat is geen toeval. Dat heeft niets te maken met zenuwen of zoiets. Hij weigert heel bewust geen verdoving. Geen narcose. Hij heeft voor dit lijden gekozen. Hij heeft voor dit kruis en voor deze straf in onze plaats gekozen. Doelbewust, welbewust. En hij zal het dan ook bewust doormaken. Bij zijn bewustzijn. Anders is hij geen volkomen redder en zaligmaker. En daarom, nee. Maar nu? Nu is het anders. En dan gaat het erom dat we ook goed opletten wat Johannes daarbij schrijft. Het is nu heel anders. Het is ook nuttig dat u meeleest in de dienst. Johannes schrijft daar dingen die je bij alle andere evangelisten niet tegenkomt. 28. Twee aantekeningen. Hierna, Jezus, wetende dat nu alles volbracht was. Dat is één. Opdat de schrift zou vervuld worden, zeide. Dan moeten we eigenlijk omdraaien. Zeide, twee, opdat de schrift vervuld zou worden. Met als doel dat de schrift vervuld zou worden. Twee dingen. Hij wist, bewust, wegverdoving, dat alles volbracht was. En hij wilde bewust de schrift vervullen. Eerst dat eerste. Hij wist dat alles volbracht was. Je verwachtte dat hij zou roepen, volbracht. Dat is toch logisch? Maar dat zei hij niet. Waarom niet? Dat kan hij niet. Daarvoor is dat bewuste lijden al te zwaar. Zijn bewustzijn was er nog steeds. Anders zou hij niet weten dat zijn werk voltooid was. Maar hij miste krachten om dat heerlijke laatste victoriewoord uit te roepen. Hij kan het niet. Hij is naar het lichamelijke en naar het menselijke gesproken op. En dat staat ook in de schrift. En dat staat ook in de psalmen. Zijn tong kleeft aan zijn verhemelte. Zijn lippen zijn droog en gebarsten. En daarom last de Heere Jezus als het ware nog één tussenwoord in. Hoewel het volbracht al in zijn hart opwelt. Hoewel het al op zijn lippen ligt. Dat weet hij. Alles volbracht. Het helse lijden volbracht. De Godverlatenheid volbracht. Alles. De zonde. Mijn zonde. Uw zonde. Geboet en betaald. Alles. Het eeuwige heil is bereid. Alles. Gods recht is voldaan. Hemelse heerlijkheid kan worden uitgedeeld. Alles, de wet is ongeschonden gebleven. Ongebroken gebleven. Wie de wet breekt zal sterven. Alles, God is weer goed op en met zondige mensen. God is weer blij met zijn wereld, die in Christus voor hem hangt, sterft, opstaat. Dat weet Jezus. Hij is het zich volkomen bewust. En hij geeft aan het einde van zijn kruisgang dan ook een verrukkelijke glans aan Johannes, die iets verder blikt, die in ieder geval anders blikt dan de andere. Johannes ziet dat. En die ziet er de verhoging in. Hij ziet Jezus' wetenschap. Dat is nou echt zien op Jezus. Prachtige boek van Isaac Ambrosius. Zien op Jezus. Het volbracht brandt hem op de tong. Allereerst naar God toe. En daarnaast naar u en naar jou en naar mij toe. En we zijn hier bij het absolute toppunt van zijn aardse leven. Hij schikt zijn voeten voor zijn dood. Niet als een stom lot, maar als een vorstelijke, koninklijke daad. Maar hij kan haast niet spreken. Hij wil het wel uitschreeuwen. Maar hij kan amper fluisteren en daarom één zucht. Tifo. Tifo. Dorst. Drinken. Vocht. En dan wordt het hem aangereikt. En velen denken dan dat het altijd is geweest om te plagen, om het lijden te vergroten. Dat is niet waar. Het wordt hem aangereikt en die soldaten hebben wellicht stom verbaasd gestaan. En verbijsterd gestaan. Dat deze kruiseling bij wil blijven. Dat deze kruiseling bewust zijn kruisdood wil sterven. En ze hebben misschien wel gedacht, benieuwd wat hij nog te zeggen heeft. Die wonderlijke man, die vreemdeling uit Galilee. En dan krijgt hij iets anders. Edict aangereikt op zo'n hyssopstaf, een rietstengel of een stok. Ach. En de een die zegt dat azijn met water. En een ander die zegt dat zure wijn. Nou, vanuit de nieuwe vertaling vertaald met zure wijn. Dat is het eigenlijk ten diepste. Verzuurde wijn, een geliefde drank bij de soldaten. In het veld, een dorstlesser, goedkoop. Jezus laat zich drinken. Hij laat zijn dorst lessen. Nee, die soldaat heeft dat niet gedaan om te plagen. Hoe zongen wij dat daarnet in Psalm 69. Daar stond dat het een gunstbewijs was. Een weldaad, een edicteug is zelfs een gunstbewijs wanneer de dorst mijn lippen saam doen kleven. Kijk, dat is een hele goede vertaling. Hele goede berijming. Een gunstbewijs. En misschien mag je wel zeggen van die soldaat al wat gedaan wordt. Maar dat is misschien ook te ver. Uit liefde voor Jezus. Maar dat is zijn waarde en blijft eeuwig bestaan. En dan komen zijn krachten terug voor het laatst. En dan krijgt hij nog even een helder oog. En dan is zijn keel weer vochtig. Eerst weigerde hij te drinken, geen narcose. En nu drinkt hij wel en daarna luister mensen. O hemel en aarde, neigt uw oren tot mij en hoort mij. De grote finale, dat onvoorstelbaar heerlijke slotwoord. En dan staat er bij drie evangelisten met megalefone. Met een geweldig geluid. Schreeuwend, zeer hard roepend. Daarom heeft hij gedronken. Met de inspanning van al zijn krachten. Tetelestai. Volbracht. Hoort u het, Heere God in de hemel. Uw recht is voldaan. Uw wil is volbracht. Hoort u het, Heere. Hoort u het, gemeente. Alles wat God van u eist en vraagt en van mij. Volbracht in uw plaats, in mijn plaats, hoort u het? Zo geldt voor hem, ik heb de strijd gestreden. Ik heb de loop voleindigd, voorts is mij weggelegd. De kroon der overwinning, straks op de paasmorgen. Gegroet. O, is dat geen machtige troostbron? Wat wordt er een dorst geleden in de wereld? In het ziekenhuis? Lichamelijk? Wat wordt er een dorst geleden in de ziel? In de psyche van een mens? Wat is er een levensdorst alom bij en ieder van ons, bij u en bij jou en bij mij? O, ik hoop en bid dat de Heere God het me schenkt, dat ik in al die dorstsituaties, die gevolgen zijn van mijn zonde, dat ik mijn oor te luisteren zal leggen aan het kruis van Golgotha. En vooral op mijn uiterste. Vooral als mijn leven moet eindigen. Als ik levensdorst heb in het aangezicht van de dood. Dat ik mag horen, o alle gij dorstige, komt tot de water. Laat u laven door zijn dorst. Laat u laven door zijn spons, door zijn dronk. Laat u laven door zijn kruisvictorie. Stuiven moeten we allemaal. Hoe? We weten het niet. Wanneer? Waar? Ziekte, een ongeluk, oud, jong, getuigend van mijn geloof of gillend van de pijn. Misschien wel met een infarct in één keer weg. Misschien ben ik wel bewusteloos of dement. In coma, geen nood. Geen nood. Ik hoef niet meer bewust te zijn. Wellicht zijn mijn geestelijke vermogens compleet weggevaagd. Welaan, ook dat geeft niets. Als ik leef onder het woord van mijn Heere God. Jezus dronk de wijn om heel bewust in mijn plaats bewust te roepen over mijn zondige leven, over mijn schuldige bestaan, over mijn huizenhoge schuld jegens God en de naaste, om daar overheen te roepen. volbracht. Dat wist hij. En hij wist het niet alleen. Het tweede was, hij wilde de schrift vervullen. Dat is het uiteindelijke doel van Jezus lijden. Het vervullen van de schriften. Dat is ook de diepste noodzaak achter zijn gang. Dat vraagt nog even wat denkwerk van ons. Hij volbracht een weg die niet zomaar op hem afkwam. Maar die hem was voorgeschreven in de schriften. Uitgestippeld, uitgebakend door de Heere God zelf, door zijn Heilige Geest. Pagina naar pagina, in de wet en in de profeten. Daar is van mij geschreven, zegt hij. En uit die schriften heeft hij in toenemende mate ontdekt wie hij was. En wat God van hem wilde. Heeft hij hoe langer hoe meer de contouren van die lijdende knecht des Heren zien opdoemen. En die weg wil hij ook gaan, heel bewust. Hij wil dat woord van God tot vervulling brengen. Dat is niet maar simpel zeggen, laten uitkomen wat er voorspeld is. Nee, hij vervult Psalm 22, hij vervult Psalm 69. Vervullen, dat is wat God in de schriften zegt en belooft. Tot zijn diepe, volle geldigheid laten komen. Vervullen, dat is waarmaken. Waarmaken, tot zijn eind brengen. Helemaal waar. En alles uit het Oude Testament, alle klachten en alle vragen en alle smikkingen en alle smarten van de schriftschrijvers krijgen hier hun vervulling, vinden hier hun einde. Al het leed van de wereld worden hier tot een eind gebracht en omgezet, volbracht. Wat zouden we moeten zonder deze victorieroep van onze koning? Gemeente, aan een moedig en eindige bent u. Bent u heel persoonlijk een onderdaan van koning Jezus. Hebt u leren horen, als u dat kunt? Bent u door die liefde, die oneindige liefde, stuk geslagen? Hebt u ontdekt dat daarin de zaligheid ligt en dat er voor uzelf rampzaligheid ligt buiten deze Jezus? Hebt u in hem al mogen ontdekken dat hij heel ons kleine, bezoedelde zondaarsleventje vervuld heeft? Met God verzoend heeft en vereeuwigd heeft. Hebt u hem lief, die zijn verschijning hebben lief gekregen? Gelooft u in hem? Zeker wetend, vast vertrouwend, met minder kan het niet toe. Met minder hoeft het niet toe. Geloven mag. Geloven moet. Geloven kan. Daartoe, zegt de schrift, heeft Johannes dit alles opgeschreven. Daar is het hem om te doen. Daartoe preek ik het evangelie. En al mijn collega's, mijn broeders en vrienden. Daartoe is de Heilige Geest aan het werk. Ook vanavond in u en in jou en in mijn hart. Misschien zit er iemand wel een beetje te doezelen. Die is moe, heeft gewerkt op Goede Vrijdag. Misschien zit er iemand te suffen. Maar het alles is geschied en zelfs dan is de Heilige Geest nog aan het werk. Opdat wij geloven dat Jezus is de Christus. De Koning, de Verlosser van God gegeven. En opdat gij, hoort u, gij, jij, gelovende, het leven hebt in zijn naam. Hij jouw naam en de mijne, wij zijn naam, ik de zijne. Op zijn kosten, door zijn werk, dat is nou vrije genade. Zie dan op hem, blijf op hem staren je leven lang. Boor je ogen en je leven en je hart in hem vast. Ten slotte nog dit, we zagen voor de laatste keer in dit jaar Johannes 19 op de stervende Christus. Dat was vroeger een groet. Ave Christum. Premortui te salutant, zij die gaan sterven, groeten u. Dat was de afscheidsgroet van de christenen in Rome, vlak voordat ze voor de wilde dieren werden geworpen. En blikkend op de Heer Jezus Christus hoorden we hem als het ware zeggen: ik die ga sterven, maar het is geen sterven, groet u. En dan klinkt daar volbracht. Dat is geen afscheidswoord. Dat is een welkomstwoord. Dat is één groot welkomstwoord voor zijn gevangenen. Hebben we ook gezongen. Die nooit zijn gevangenen verlaat. Zoals die jongen. Zoals die jongen, nog maar eens. Die in de gevangenis zat. In Engeland was dat ooit. Wegens een roofoverval. 10 jaren heeft hij gehad. 10 jaar lang gezeten. En zijn ouders hadden hem verbannen. En zijn ouders heeft hij jarenlang niet gezien. En toen kreeg hij vrijspraak na verloop van tijd. Toen kwam hij vrij en toen schreef hij een brief naar huis. Hij had er nooit meer iets van gehoord, van vader en van moeder. En hij schaamde zich diep en hij schreef een brief. En daarin beleed hij zijn schuld en de schande. En toen zei hij: ik heb mijn straf uitgezeten. Dan en dan word ik vrijgelaten. En dan ben ik van plan voornemens om in de trein te stappen. En dan kom ik naar het dorpje. Noem een naam waar die woonde en waar zijn ouders woonden. En die trein die ging met een bocht zo achter het huis langs. Hij zegt: en als ik dan welkom ben, als ik weer thuis mag komen, wilt u dan een witte laken voor het raam hangen? En ik kreeg geen antwoord. En hij ging op de dag van zijn vrijlating de trein in. En in zijn hart klopte het rond en rond. Hoe zal het zijn? En de trein maakte de laatste bocht. En toen zag hij het huis van zijn ouders. En voor alle ramen witte lakens. En over heel de boomgaard van boom tot boom. Allemaal witte lakens. Welkom thuis, mijn zoon. Welkom thuis. Wel nu, zo hangt God de witte lakens vanavond in de Pnialkerk. Welkom thuis, volbracht, u mag komen, geloof het dan toch. En samen met al de heiligen groeten wij in geloofsaanbidding hem terug bij u, mijn koning en mijn God. Daar vindt mijn ziel een heilrijk lot. We gaan van kracht tot kracht, van witte vlag tot witte vlag steeds voor. En elk hunner zal in het zalige woord van Sion eens voor God verschijnen. En zelfs in ons sterven mogen we het laten zingen. Dan ga ik op tot Gods altaren, kent u het? Tot God, mijn God, de bron van vreugd. Dan zal ik juichend alle snaren ten roem van zijn goedheid varen die na. Ach, wat is dit leven anders dan kortstondig ongeneugd. Mij eindeloos verheugd. Zij zullen niet meer hongeren. En niet meer dorsten. En de zon zal niet meer op hen vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden, hoort u, midden van hen is, in het centrum van de troon is, zal hen wijden en hen tot leidsman zijn, tot levende fonteinen der water. En ik kijk naar het kruis, daar zie ik, dwaze zwakkeling, mijn Heere, die voor de hemel hing, die al mijn zonden en mijn smart leed aan zijn doodbekropen hart. Gij wilt u geven en gij sterft voor mij die altijd van u zwerft. Maar in mijn wedergekeerd gemoed leeft gij, geleeft mij daarvoor goed. Aanzie, Jezus, aanzie mijns harten rouw en ken die u niet kennen wou. En gun uw felle moordenaar één woord van troost, één enkel maar. Ach, ik weet wel dat ge mij bemint, maar ach. Een ongehoorzaam kind zal schreien en niet zijn gerust, eer het is getroost en afgekust. Daarom ik smeek u, troost en kus mijn bange ziel. Breng mij tot rust. Schenk mij één woord, één bron van kracht. Wat roept ge, Heer? Ik hoor vol bracht. Halleluja. Amen.